Gemeente, laten we stil worden voor de Heer. Onze hulp en onze verwachting zijn in deze dienst in de naam van de Heere, Heere. De naam van die God die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van wie is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten we samen zingen Psalm 36, vers 2. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen. We zingen Psalm 36, het tweede vers. Gemeente, we gaan het woord van de Heer lezen met elkaar in het Bijbelboek 2 Kronieken. 2 Kronieken 25 gaan we lezen, vers 1 tot en met 10. Het woord van God komt vanmiddag tot ons uit 2 Kronieken 25, vers 1 tot en met 10. En na de lezing van het woord Gods gaan we zingen op Psalm 145, vers 5. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Psalm 145, vers 5. na de lezing van het woord van God. Gemeente, laten we eerbiedig luisteren wat God in zijn woord zegt. In 2 Kronieken 25 vers 1 tot en met 10. Toen Amazia 25 jaar oud was, werd hij koning. En hij regeerde 29 jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Joatdan uit Jeruzalem. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere, alleen niet met een volkomen hart. Het gebeurde nu toen bij hem het koningschap stevig in handen was, dat hij zijn dienaren die de koning zijn vader hadden gedood, liet doden. Maar hun kinderen bracht hij niet ter dood, maar hij deed zoals geschreven staat in de wet in het boek van Mozes, waar de Heere geboden heeft, de vaders mogen niet ter dood gebracht worden om de kinderen, en de kinderen mogen niet ter dood gebracht worden om de vaders, maar ieder zal om zijn eigen zonde ter dood gebracht worden. Toen riep Amazia Juda bijeen en stelde hen op, ingedeeld naar families, met bevelhebbers over 1000 en bevelhebbers over 100, uit heel Juda en Benjamin. Hij monsterde hen van 20 jaar oud en daarboven en trof 300.000 van de beste mannen aan, die met het leger uittrokken, die speer en schild hanteerden. Bovendien huurde hij van Israël 100.000 dapper helden in voor 100 talent zilver. Toen kwam er een man Gods naar hem toe die zei: koning, laat het leger van Israël niet met u meegaan, want de Heer is niet met Israël, met al die nakomelingen van Efraïm. Maar als u wilt gaan, doe het dan en wees sterk voor de strijd. God zal u echter laten struikelen voor de vijand, want in God is kracht om te helpen en om te laten struikelen. Toen zei Amazia tegen de man Gods: maar wat dan te doen met de 100 talent die ik aan de troepen van Israël gegeven heb? Daarop zei de man Gods: de Heer heeft u veel meer te geven dan dit. Toen zonderde Amazia de troepen die uit Efraïm bij hem gekomen waren af, zodat ze naar hun woonplaats zouden gaan. Daarom ontstaken zij in hevige woede tegen Juda en ze keerden in brandende toorn terug naar hun woonplaats. Gemeente, laten we met de kerk der eeuwen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreekt in zijn of haar hart met mij hier in het kerkgebouw, en u die meekijkt en meeluistert. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. De derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam. Ja, ik geloof het eeuwige leven. Amen. Lieve gemeente, ik wil vanmiddag met u stilstaan bij een prachtige tekst uit 2 Kronieken 25. Het is een woord van God zelf via de mond van de man Gods. Vers 9, het slot staan die woorden. En dit is de tekst voor de preek. Daarop zei de man Gods: de Heer heeft u veel meer te geven dan dit. Wat is dat dit? Wat heeft God veel meer te geven? Daar gaan we het vanmiddag over hebben met elkaar. Of gaat de Heer het over hebben? Gemeente, laten we bidden om Gods zegen over deze dienst. Laten we hem zoeken. Genadige barmhartig hier in de hemel, we danken u hartelijk ervoor dat we voor de tweede keer op deze laatste zondag van het jaar samen mogen zijn in uw huis als gemeente van Zeist. We zijn hier samengekomen als gemeenteleden en anderen zijn met ons verbonden, ook gasten wellicht. Wij zijn gekomen, Heer, op die plek waar u wonderen doet. Waar uw woord verkondigd wordt, maar dat niet alleen. We mogen geloven dat we op de werkvloer van de Heilige Geest gekomen zijn, op de plek waar dat woord ook wat doet. Tegelijkertijd, Heren, belijden we u dat we daar geen recht op hebben, ook persoonlijk niet. We hebben het er niet naar gemaakt. Maar het is uw belofte. Daarom zijn we gekomen met verwachting. Want Heren, waar zouden we beter kunnen zijn dan hier? Dank u wel voor wat we vanmorgen uit uw hand ontvingen en ook daarna. Dat we eten en drinken mochten gebruiken en dat we naar deze plek mochten komen, veilig mochten arriveren. En anderen stelt u in staat om met ons mee te luisteren en mee te kijken. Heren, we luisteren vanmiddag naar een machtig woord. Een wat onbekende tekst, een woord ooit uitgesproken door een man Gods aan het adres van koning Amazia. En vanmiddag zegt u het ons zelf. Het komt tot ons. U spreekt ons aan, jong en oud, hier in het kerkgebouw of waar we ook zijn op dit moment. En u wijst ons op de overvloedige genade en goedheid die bij u te verkrijgen is. We zongen er al van: uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Dat heeft David ooit opgeschreven onder de indruk als hij was van uw eindeloze goedheid. Want Heere, die is inderdaad hemelhoog en die is in eeuwigheid, zegt een andere psalm in een refrein dat elke keer weer terugkomt. Want zijn gunst, al onverspreid, zal bestaan in eeuwigheid. De goedertierenheid van u is eeuwig. En Heere, als we onszelf kennen en leer ons dat ook steeds meer, dat we zondaren zijn, dat we voor u niet kunnen bestaan, wie we van huis uit geworden zijn door de afschuwelijke zondeval in het paradijs. Als dat realiteit voor ons wordt, ons onder ogen wordt gebracht en door ons toegeëigend, Heren, dan wordt dat zo'n wonder. En laat dat ook zo vanmiddag mogen zijn. Dat u dat ooit tegen koning Amazia gezegd hebt, is al een wonder, maar dat u dat tegen ons zegt, niet te min. Heren, we hebben het niet verdiend dat u naar ons omziet. We hebben het niet naar verdiend dat u met ons oploopt. Maar het is uw eindeloze goedheid dat u afdaalt in deze wereld, dat u maar mensen toetreedt. En dat u in Christus van genade spreekt en niet alleen, maar ook genade biedt. Heer Jezus, beseft heel goed dat u daarvoor in deze wereld moest komen, dat u daarvoor alles moest afleggen, uw eigen leven tenslotte, u moest aan een vloekhout gespijkerd worden. Maar zo kon de tekst van vanmiddag waar worden en waar blijven en ook in ons leven waar worden. En daarom bidden we om de bediening van uw Heilige Geest op en onder de kansel. We bidden u dat u ons leidt in spreken en luisteren. Dat ook ons zingen en ons bidden en danken tot uw eer mag zijn. En dat zo heel deze kerkdienst onvergetelijk voor ons mag worden. Heer, u weet hoe we naar elkaar gekomen zijn vanmiddag en wat de omstandigheden van ons leven zijn. We hebben er vanmorgen ook met elkaar over gesproken en ook in het gebed al bij u gebracht. We kunnen het niet laten om het vanmiddag nog een keer te doen. Want Heer, het leven is soms niet gemakkelijk en zwaar en moeilijk. En we hebben het vanmorgen met elkaar gehad over elk huis heeft zijn kruis. En dat is ook zeker bij ons het geval. We hebben dat voor onszelf al ingevuld vanmorgen al. En we weten het ook wel. Wat ons bezighoudt, wat ons beknelt. Waar we wakker van liggen 's nachts, waar we verdrietig over zijn. En dat duurt soms misschien al jarenlang en je wil het veranderen en je krijgt het niet anders. Of het zal nooit meer anders worden of kunnen worden. Heer, de omstandigheden van ons leven zijn u bekend. We leggen die op vanmiddag voor u neer. En wij bidden u, zoals een ouderwets gedicht zegt, om kracht naar kruis. Heer, meet onze schouders alstublieft op. En zie wat onze draagkracht is. Die is vanuit onszelf 0,0 trouwens. Maar wilt u draagkracht geven en moed en vertrouwen. Opdat het kruis wat wij dragen niet te zwaar wordt. Dat we er niet onder bezwijken. Net zoals Jezus op weg naar Golgotha. Die Simon van Cyrene nodig had om zijn kruis te dragen. We mogen op de grote kruisdrager zien. De Heer Jezus. En Heere, draag ons dan zelf door uw eeuwige armen. We mogen dan zo ook vanmiddag al onze noden en zorgen voor u neerleggen. Heer, u weet wat nodig is in ons leven. We bidden ook weer voor ons gezin, voor onze families, voor allen die ons lief zijn. We bidden voor heel de gemeente, voor de oudere broeders en zusters, voor mensen die het zwaar hebben. We mogen elkaar aan u opdragen. Heer, wij bidden voor het gemeentelijk leven in Zeist. We bidden voor de broeders van de kerkenraad. Wilt u ouderlingen en diakenen ondersteunen? Wijsheid geven, de leiding van uw Heilige Geest, ook om de gemeente pastoraal te leiden, maar ook leiding te geven aan al het andere wat er voorhanden is. Mogen wij vanmiddag bidden voor de gemeentevergadering van aanstaande zaterdagmiddag, waar onze broeders een voorgenomen besluit met de gemeente willen delen, met elkaar over willen spreken, nadenken. Heer, u weet wat nodig is in de toekomst ook voor de gemeente van Zeist. U weet haar kwetsbaarheid, haar kleiner worden. Heer, we bidden u of u aan ons denken wil, ook nu, zoals u al die jaren ook voor deze uw gemeente hebt gezorgd. Heer, het is niet onze gemeente, dat zeggen we wel eens zo in het normale spraakgebruik, maar het is uw gemeente, Heer Jezus. Gekocht en betaald door uw dierbaar bloed en door de jaren heen, hebt u hier wonderen van genade verricht, zijn die mensen tot geloof en bekering gekomen, hebt u uw volk en kinderen gevoed en geleid. Laat dat werk niet ten einde komen, maar wilt u ook zorgen voor in de toekomst dat de gemeente voortbestaan mag en dat ze tot zegen mag zijn en zegen mag ontvangen. Heer, zo bidden we om een gezegende gemeentevergadering, wilt u zelf in het midden zijn. We mogen echt als broeders en zusters daarin ook met elkaar optrekken, elkaar tot een hand en een voet zijn. En wilt u onszelf de weg wijzen richting de onbekende toekomst, hoe wij als gemeente verder mogen gaan. Heer, wij bidden u voor dominee Hoefnagel en zijn gezin. Wilt u onze broeder ook zegenen in zijn ambtelijke bediening in het midden van de gemeente, al hier. Ook in het verpleeghuis waar hij nu werkzaam mag zijn en met kwetsbare ouderen mag oplopen. Naar de liefde van zijn hart mag hij dat werk doen. Zegen hem daarin, bemoedig hem, zodat hij ook anderen bemoedigen kan, in de avond van het leven mag bijstaan. En als ook als de dood komt, wellicht is hij daar ook dan bij betrokken, bij ziek- en sterfbedden, dat hij dan ook een woord van u mag spreken, een gebed mag doen en dat het tot zegen mag zijn. Zo dragen onze broeder van harte aan u de Heere op. Mogen we bidden, Heere, voor onze kerken, onze christelijke gereformeerde kerken die wij lief hebben, waar we misschien al vanaf onze geboorte lid van zijn, gedoopt zijn, belijdenis deden, ons huwelijk bevestigd. Misschien ambtsdrager in onze kerken mogen zijn. Heren, onze kerken zijn in zwaar weer. Hoe zullen we het zeggen? We brengen het vanmiddag voor uw aangezicht. In alle spanning die er is, in alle zorgen die er zijn. Heer, u weet dat de generale synode bijeen is en dat die weer binnenkort hopen te vergaderen eind van de maand januari. Bidden voor het werk van de commissies die nu bezig zijn om die zittingsweek voor te bereiden, om weer nieuwe rapporten daarvoor in te dienen. Bidden in bijzonder voor de commissie Toekomst Kerkverband. Heren, dat is de grootste nood op dit moment. Hoe kunnen wij verder ook, niet alleen hier in Zeist, maar ook als landelijk kerkverband? Eerlijk gezegd weten wij het niet. Wij zien het ook niet. Maar Heer, u regeert, Heer Jezus, u bent de koning van de kerk wereldwijd. Wilt u ons de weg wijzen? Wilt u wijsheid geven, leiding? Zodat we ook in synodaal verband mogen merken dat u van ons af weet. En dat de braambos niet verteert. Heer, dat is wel terecht dat als kerken verteren, dat we ophouden te bestaan, dat we uit elkaar vallen en wat al niet meer. Maar we bidden u om ontfermende genade, om een werk van de Heilige Geest, om een geestelijke opleving. We zijn elkaar gegroeid, we zijn heel veel uit elkaar gevallen in ons kerkelijk leven, maar u kunt helen, u kunt bekeren, u kunt tot elkaar brengen. Wilt u dat werken? Zo leggen we ook deze nood voor u neer. Tegelijk u dankend voor al het goede dat in onze kerken er mag zijn. Ook in de eerste synodeweek is dat heel duidelijk geworden, heren. Met grote dankbaarheid hebben we er ook kennis van mogen nemen. Wilt u het werk zegenen, ook in het kerkelijk leven? Of vanuit ons kerkelijk leven? Bidden vanmiddag voor de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Een instelling, heren, waar we heel dankbaar voor mogen zijn. Waar u veel zegen geeft op dit moment. Vele studenten die daar studeren, ook in het nieuwe jaar, 50 jonge mensen die nu ook mogen studeren in Apeldoorn. We danken u voor uw goedheid daarin. Bidden om uw zegen ook over onze instelling, ook in het nieuwe jaar. Allen die daaraan verbonden zijn, dragen we nu op. Hoogleraren, docenten, ondersteunend personeel, mensen die op een of andere manier als vrijwilliger hun inzet laten zien. Ook alle studenten dragen we nu op, ook de admissiale studenten. Heer, wil met uw Heilige Geest krachtig werken daar aan het Wilhelmina Park en laat de instelling tot zegen mogen zijn van velen, ook aan onze samenleving in de gereformeerde wereld en overal. Heer, wij bidden u voor onze plaats waar wij wonen, onze burgerlijke gemeente. Wil ook daar wonen en werken? Wilt u onze gemeentebestuur zegenen, allen die leiding geven in de samenleving? Bidden voor hulpdiensten, ook in deze tijd moeten ze weer klaarstaan. Heren, wilt u geweld tegen de hulpdiensten wegnemen, verhinderen? Vreselijk als je erover leest dat brandweermensen en ambulancepersoneel wordt belaagd en bedreigd. Dat er geweld is, fysiek geweld richting hen, dat kan helemaal niet. Heren, geef dat het rustig mag zijn op de komende week. Ook als we heen mogen leven naar de jaarwisseling, wilt u dan ons nabij zijn. Heren, zo leggen we alles voor u neer. Ons land, ons volk, deze wereld. We bidden om vrede op aarde, de vrede van het bloed van het kruis met de Heer Jezus. We bidden voor het Joodse volk. We hebben gehad over Israël vanmorgen, althans Simeon had het erover. Tot heerlijkheid van uw volk Israël, zei hij in zijn lofzang. Heer Jezus, u bent toch allereerst gekomen voor het Joodse volk. Messias van Israël bent u. Wij zijn erbij geroepen en bijgetrokken. Wilt u het Joodse volk zegenen, beschermen en leiden? Heer, geef overal ter wereld waar geweld is, dat er vrede komt, voedsel waar honger is. Heer, er is zoveel nood, zoveel ellende, zoveel moeite. Maar we hoeven misschien niet ver buiten de deur te zijn. Alhoewel dat er buiten de deur van alles gebeurt, weer een vliegtuig neergestort, vele doden en nabestaanden die treuren en wat al niet meer. Maar Heer, soms heb je meer dan genoeg aan jezelf. En hoe het ook is, we brengen alles bij u. En mogen we het van u verwachten, mogen we onze weg op u wentelen, mogen we ervaren dat u van ons af weet en dat u het wel maakt. We hebben vanmiddag ook weer veel aan u te vragen. Heerlijk dat dat mag, dat je dat samen mag doen, als gemeente ook. Dat je voor Gods troon mag naderen, maar ook persoonlijk, ook door de week, dag en nacht, dat deed Anna ook. U bent de God die hoort en verhoort van ons af wil weten. Wij danken u dat u zo bent, dat we veilig mogen zijn bij u. In een onveilige wereld, in een onveilige kerk, alles is onveilig, onzeker. Maar dat een zondaar bij de Heer Jezus mag schuilen, dat er ruimte voor is. En dat we daar geborgen mogen zijn. Heer, geef dat ons allemaal. En als dat nog niet zo is, verander het vanmiddag. En wil bij uw kinderen verlevigden en vernieuwen. En mogen zo schuilen bij het Lam Gods, bij de Heer Jezus. Verder deze dienst ingaan, straks weer naar huis gaan. Neemt u ons zo allemaal voor uw rekening. Heb dank voor wat u gaf en verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik stel voor om als inleiding op de preek te zingen op Psalm 25, vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En vers 4, Heeren, goedheid kent geen palen, geen grenzen, dus die is eindeloos. Psalm 25, vers 3 en 4. Gemeente, laten we na de preek zingen op Psalm 31, vers 15. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Betrouwen, hè, dat is de toevlucht nemen tot. Hè. Dus dat niet vertrouw, maar op u betrouwt. Dus tot u de toevlucht neemt, u vreest. Hoe groot is het heil dat gij in dit leven ver boven beden en wensen reeds verrocht werkte voor het oog der mensen. Psalm 31, vers 15 na de preek. Geliefde gemeente van de Heer hier in het kerkgebouw, gasten, u die meekijkt en meeluistert, fijn dat u erbij bent vanmiddag. Gemeente, bent u ook wel eens onder de indruk van de goedheid van God? Dat je er echt door geraakt bent, dat je er verwonderd over wordt. En dat je er woorden aan probeert te geven. Heer, wat bent u toch ontzettend goed. De Bijbel zegt dan in ieder geval wel dat de Heer dat is. We hebben gezongen, we hebben Psalm 36, dat Gods goedertierenheid, Gods goedheid is tot aan de wolken. Als Bereiming zegt, uw goedheid Heer is hemelhoog. David is de dichter van Psalm 36. Hij zoekt naar woorden. Hij zegt, Heer, uw goedheid is tot, ja, eindeloos bedoelt hij natuurlijk. En Psalm 103, is meen ik ook van David, daar zegt hij er ook weer zoiets. Dat de goedertierenheid van de Heere voor eeuwig is. En Psalm 136, in onze berijming 26 coupletten, want zijn gunst al onverspreid zal bestaan in eeuwigheid. In onberijmde tekst staat dat ook weer, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Dus de goedertierenheid van God is zonder einde, zonder begin en is hemelhoog en is eindeloos. Mijn vraag was dus, bent u daar ook wel eens van onder de indruk, door geraakt, verwonderd over? Weet je, dat je het een soort, hoe zeg ik dat, dat je het een soort niet op kan. Heb je die momenten wel eens in uw leven dat, ja, dat heb je als andere momenten natuurlijk, in het horizontale vlak, in het menselijk leven, heb je dat ook wel eens, dat mijn huwelijksjubileum, mijn geboorte van een kleinkind, noem maar op, dan kun je soms ook je wilde niet op en je dankbaarheid. Maar gemeente, hebt u het ook geestelijk wel eens? Dat je inderdaad soms naar woorden zoekt of geen woorden meer hebt, of dat je een lied op je lippen neemt om te uiten wat je innerlijk voelt. Heer, wat bent u toch ontzettend goed. Gemeente, als we het woord van God lezen, dan kom je allerlei momenten tegen, dan zou je dat kunnen denken, zou je dat moeten denken. Het begint eigenlijk al op de eerste of de tweede bladzijde van de Bijbel of de derde. Wat hadden wij gedaan, gemeente, als wij God waren geweest? Ja, dat zijn wij natuurlijk niet, maar wat hadden wij gedaan in Genesis 3? Als Adam en Eva in zonde vallen. Als Adam en Eva God tot een leugenaar maken. Als Adam en Eva afscheid nemen van God die ze in het paradijs had geplaatst. Die ze had bewelddadigd. Die ze in een harmonieus bestaan met elkaar, maar met ook hem had gebracht. God die elke avond het paradijs inwandelt in een of andere gestalte en gedaante. En heel vertrouwelijk met hen omging, heel intiem, heel hartelijk, heel liefdevol. En dan word je op je hart getrapt, dan word je beledigd, op het hoogst misdaan. Want Eva die gelooft de duivel zoals u weet en Adam ook. En Eva pakt van de vrucht en ze eet en ze geeft Adam en die eet ook. En gemeente, wat had u gedaan? Bovendien, het wordt nog erger eigenlijk, want dit was natuurlijk al verschrikkelijk. Maar hebt u wel eens in Genesis 3 gelezen dat Adam en Eva zondaar voor God worden? Nee, ze worden het niet, hè? Nee, want Adam zegt, Heere, die vrouw die u bij mij gegeven hebt, die heeft me laten eten. Dus de zondeval is eigenlijk uw schuld. En Eva zegt, de slang. En dan komt God. God zegt niet, nu verstoot ik jullie voor mijn aangezicht. Dan wil ik nooit meer met jullie te maken hebben. Nu heb je het helemaal verbruikt voor tijd en eeuwigheid gelijk. En nu wacht er maar één toekomst voor jullie. Hij komt met de moederbelofte. Gemeente, zo is God, hè? Eindeloos goed, dat zie je al op de derde bladzijde van de Bijbel. Weet u, dat zie ik vanmiddag ook in de tekst. Dan gaat het over koning Amazia. Maar dat ga ik zo wel aan u uitleggen, allemaal een beetje proberen. En dan komt er een man Gods en dan staat hij tegenover een halfslachtige, goddeloze koning die al meer ontaardt en ontspoort. En tenslotte wordt hij vermoord. Er is een samenzwering tegen hem, dat heb ik niet met u gelezen. En dan vlucht hij naar Lachish, dat is vers 27. En dan wordt hij daar gedood. Dus daar staat Amazia. Hij meent het wel en hij meent het niet. En hij, het gaat steeds meer de verkeerde kant op. En dan stuurt God een man gods naar hem toe. Dat is een profeet natuurlijk, kinderen. Dat is een man gods, hè, die hoort bij God en die wordt door God gestuurd. En die man van God, die zegt dan, gemeente, dat is zo'n prachtige tekst. Misschien had u hem nog nooit gelezen. Nou, dat moet natuurlijk wel, maar was u hem weer vergeten. Ik had hem ook niet paraat, maar via een preek van een ander kwam ik bij deze tekst uit. Toen dacht ik, dat is prachtig. Daar ga ik over preken en zei, de Heere heeft u veel meer te geven dan dit. Dat zegt de man gods tegen koning Amazia. En vanmiddag zegt hij tegen u en tegen jou en tegen mij en tegen u. God zegt, ik heb veel meer te geven dan dit. En gemeente, daar wil ik met u naar luisteren vanmiddag, naar deze woorden vanuit God, hart gekomen, via de man Gods doorgegeven. En het thema van de preek is milde handen. Milde handen. En dat komt natuurlijk uit de berijming die u net zong. Prachtig heb, Psalm 25, daar staat in, milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Ook weer zo'n prachtige tekst, ook weer zo'n bewijs van wat ik net zei. Zo is God. Heel veel mensen zeggen lelijke dingen over hem, of kerkmensen die draaien dat allemaal een beetje om en zo, of die zien dat heel eenzijdig. Maar God is deze God. God is rechtvaardig, zeker. Straft, dat is ook zo. Hè, maar Gods beeld in de Bijbel is dit. Milde handen, vriendelijke ogen, God is liefde, enzovoorts. Nou, dat zie ik hier ook. Daarop zei de man Gods, de Heere heeft u veel meer te geven dan dit. Wel, het gaat over koning Amazia. Hij was een zoon van koning Joas. Zijn vader was trouwens ook omgebracht. Dus hij gaat in het spoor van zijn vader, hè, want hoofdstuk 24 zegt dat de mensen samenspannen tegen hem en hij wordt omgebracht. En straks dus Amazia ook. Amazia, in ieder geval een mooie naam gehad. We hebben gekeken natuurlijk. Amazia, dus de Heere is sterkte, de Heere is kracht. Dus Joost heeft in ieder geval een mooie naam voor zijn zoon bedacht, als hij bedacht heeft van in God is kracht, hè, in God is sterkte. En zijn moeder heet Joaddan. En dat is een hele bijzondere naam, gemeente, want dat betekent letterlijk, hoe lang nog, heren? Dus ik weet ook niet natuurlijk waarom haar ouders haar ooit zo hebben genoemd, maar dat was haar naam, hoe lang nog, heren? Ja, wat zit erachter? Daar zit geestelijke nood achter, daar zit een tijdspanne achter, inderdaad, waarvan alles speelde. U kan dat allemaal nog eens nakijken als u dat wilt. En die ouders van dat meisje hebben gezegd, hoe lang nog, heren? Laten we haar zomaar noemen. Hoe lang duurt het nog voordat u komt, voordat u uitkomst geeft, voordat het weer wordt zoals u dat wil? Joaddan. En dan staat er van Amazia in het tekstverband van laatst dat gemeente, dat hij deed wat juist was in de ogen van de heren. Nou, daar word je blij van. Er zijn genoeg koningen geweest van Israël helemaal, maar ook van Juda die dat niet deden. Die deden niet wat juist was in de ogen van de Heer, maar Amazia doet dat wel. Hij doet wat juist is in de ogen van de Heer, dus hij houdt zich aan Gods geboden zoveel mogelijk. En hij regeert over het Joodse volk, het Tweestammenrijk, zoals God dat van hem vraagt. Alleen staat er dan helaas wel een komma. Alleen niet met een volkomen hart. De Bijbelschrijver bedoelt te zeggen, er waren dingen in zijn leven die waren oké, dat was naar Gods wil, dat was overeenkomstig Gods geboden. Daarin deed hij wat juist was in de ogen van de Heere, maar andere dingen, nee, toen ging het niet goed. En gemeente, dat vind ik het aangrijpende, u moet dat nog maar eens nalezen voor uzelf vanavond of zo. Als je heel hoofdstuk 25 leest, dan zie je dat een soort ontaarden. Dan zie je Amazia een soort van wegzakken. Wegzakken in de zonde, wegzakken in de ongerechtigheid. Eerst deed hij wat juist was in de ogen van de Heer, maar dat wordt minder, dat zwakt af, dat gaat achteruit. En het komt van kwaad tot erger. Op zich was het wel goed, wat we dan volgens in de Bijbel lezen, dat hij de dienaren van de koning die zijn vader hebben vermoord, laat doden. Ja, want inderdaad, zijn vader was op een sluwe en gruwelijke manier omgebracht. Dat wreekt hij. En dan houdt hij zich aan de geboden van God, dat zei ik net al, want dat probeerde hij aan het begin van zijn koningschap. Want dan houdt hij zich aan een wet die God via Mozes aan Israël heeft gegeven. Namelijk dat de vaders niet ter dood gebracht mogen worden om hun kinderen en de kinderen niet ter dood gebracht worden om hun vaderen. Nou, prima, zeg je dan. De volgende stap gaat op zich ook nog wel goed, want dan denkt Amazia, ik moet ook iets met die Edomieten. Edomieten die eerst schatplichtig waren geweest aan het tienstammenrijk en de schatting hadden afgedragen. Op een gegeven moment waren ze ermee gestopt. En Amazia denkt, dat moet ik aanpakken. Dat kan zo niet blijven. En wat doet hij dan? We hebben het gelezen, niet waar, gemeente? Hij gaat een leger samenstellen. Een eigen leger, dus uit Juda en Benjamin. Hij monsterde hen, vers 5. En hij komt dan tot 300.000 van de beste mannen. Ja, getallen in de Bijbel zijn problematisch. Zeker dit getal, dat is voor je beleving heel erg groot en zelfs te groot. Maar laat ik er verder niet op ingaan. Maar goed, hij zegt een leger bij elkaar. En dan denk je bij zichzelf, maar het is nog niet goed genoeg. Want blijkbaar schat hij in dat de Edomieten machtig zijn. En daarom gaat hij vanuit Israël ook nog eens 100.000 dappere helden huren. Maar die dappere heldengemeenten doen het niet voor niks natuurlijk. Nee, want dat is een huurleger, dat zijn huursoldaten. En daar moet hij wat voor op tafel leggen, namelijk 100 talent zilver. En dan heb ik altijd weer zoiets van, hoeveel is dat dan? Maar dat hebt u misschien ook wel. 100 talent zilver, ik las ergens, dat is 3000 kilo zilver. Alleen dan weten we nog niet zo heel veel, want wat was zilver toen waard en wat is dat omgerekend naar nu? Nou, dat is niet duidelijk. Maar laten we het maar erop houden, gemeente, dat dat heel veel geld is geweest. 100 talent zilver. Hij moet dat dus aan die dappere helden betalen en dat doet hij dus ook blijkbaar, dat vond ik ook heel bijzonder in de voorbereiding op de preek. Dat doet hij dus vooraf, je zou zeggen het soldij krijg je achteraf, nee dat doet hij vooraf. Want vlak voor onze tekst staat dat hij die 100 talent aan de troepen van Israël heeft gegeven. Dus dat, misschien was het gebruikelijk, daar heb ik geen verstand van, maar hij heeft ze dus ingehuurd, die 100.000 man zijn gekomen en heeft ze bij voorbaat uitbetaald. Hij niet zelf natuurlijk, maar zijn ambtenaren. 100 talent zilver. Nogmaals, 3000 zilver, of 3000 kilo zilver. Waar hij het vandaan gehaald heeft, weet ik ook niet, maar hij had het dus blijkbaar. En dat is afgewogen, denk ik dan, als ik nu over nadenk. En elke soldaat heeft dus een aantal gram zilver gekregen. Want ze zullen moeten helpen. Het is een samengesteld leger dus. Het is een leger uit mensen uit het tienstammenrijk en uit het tweestammenrijk. En daarmee zal hij gaan proberen de Edomieten te verslaan. En dat gebeurt trouwens ook. Hij verslaat ze. Tegelijk zie je dan, misschien moet ik dat nu alvast even behandelen, dat het ontspoort. Het komt zelfs tot een gruwelijk uitmoorden, hè, want die Edomieten die ze overmeesteren en gevangen nemen, die brengen ze naar een bergtop en die storten ze naar beneden. Dus al die krijgsgevangenen die vinden een gruwelijke dood, die storten in een ravijn, die spatten uit elkaar en zo. Dat is verschrikkelijk. En dan gaat het nog een stapje verder de fout, zeg maar, want dan neemt hij de goden van die Edomieten mee. En die gaat Amazia notabene vereren. Het ontspoort. Het wordt steeds erger, zou je kunnen zeggen. En wat doet God dan? Voordat ik naar de tekst kom, wil ik dat even aanwijzen. Dan stuurt God een profeet. Misschien is het dezelfde in onze tekst, daar staat er niet bij, maar dat staat in vers 16. Dan komt die profeet naar Amazia toe, dus die inmiddels de Edomieten heeft onderoverwonnen en dus die goden meegenomen heeft. En hij boog zich voor hen neer, dat staat in vers 14. Hij brengt notabene reukoffers aan de goden van de Edomieten, waardoor de toorn van de Heer tegen hem ontbrandt. En dan komt hij dus weer, die goedheid van God. Want dan zet God een profeet naar hem toe, vers 15, die tegen hem zegt, waarom hebt u de goden van dat volk gezocht, die hun eigen volk niet uit uw hand hebben gered? Nou, dat komt niet goed aan natuurlijk, die boodschap bij Amazia, dat zie je in vers 16 staan. Het gebeurde echter toen deze tot hem sprak, dat hij tegen hem zei, heeft men u tot raadgever van de koning aangesteld, houd daarmee op. Waarom zou men u doden? Dus dat dreigt, hè? Dat dreigt hij die profeet mee. En gemeente, dat krijgt ontzettende. dan houdt de profeet op. Hoort u dat? Dominee is geen profeet, dat weet ik ook wel. Maar laten we dit wel even lezen. Hè? God kan zijn dienaren op laten houden met praten. De profeet houdt op. Hij zegt, ik merk dat God besloten heeft u te gronden te richten. Omdat u dit gedaan hebt en niet naar mijn raad hebt geluisterd. Pas op, hè, als je niet naar de raad luistert van dienaren van het evangelie, ouderling, diaken, mensen die door God geroepen zijn om het evangelie te verkondigen, het woord door te geven. Er komt een moment, althans dat kan, dat ze gaan stoppen. Deze profeet zegt, ik merk dat God besloten heeft u om u te gronden te richten. Ik stop, je luistert niet. Nou gemeente, dat schets ik even als achtergrond van die Amazia. Een jongen die goed begon. Een jongen die een goede opvoeding kreeg waarschijnlijk. Een koning die eerst veelbelovend was en dan afzakt. Maar goed, gaan we even terug naar de omgeving van de tekst. Hij heeft dus dat leger gevormd bestaande uit mensen uit zijn eigen tweestammenrijk en uit het tienstammenrijk Israël. En dan komt er een man gods naar hem toe die zegt, koning, laat dat leger van Israël gaan. Stuur de jongens naar huis toe. God wil dat. God wil dat u ze wegzendt. En dan snappen we, gemeente, en dan kom ik nu bij de tekst met u, dat Amazia zegt, ja maar, ho eens even. Ik heb wel 100 talent zilver uitgekeerd. Dat heb ik bij voorbaat betaald. Dat staat in ons tekstverband of in onze tekstvers. Wat dan te doen met de 100 talent die ik aan de troepen van Israël gegeven heb? In mijn woorden, ook zonde van het geld. 3000 kilo zilver uitbetaald. En dan gaan de jongens straks naar huis. Die zijn betaald, hoeven er niks voor te doen. Weet je? Hij zegt, wat moet ik dan met die 100 talent? Moet ik dan terug gaan vragen of zo? Dat kan ik natuurlijk ook niet maken. En kijk gemeente, dan zie ik die overstelpende goedheid van God. Hè? Snap je? In dit tekstverband, in deze achtergrond, in deze situatie met deze koning. En dan zegt God tegen hem, ik heb veel meer te geven dan dit. Maar God zegt, de Heere, dus Yahweh, de God van de verbond, de God van Israël, de Heer heeft u veel meer te geven dan dit. Dus God haalt hem weg bij die 100 talenten en God zegt, zie op mij. En ik heb veel meer te geven dan dit. Gemeente, wat zou God bedoeld hebben? Zou God alleen bedoeld hebben van Amazia, ik kan ervoor zorgen dat je 200 talent krijgt. Ik heb veel meer te geven dan dit. Zou God bedoeld hebben wat in Psalm 24 staat, en in onze berijming dan, al daar en alles wat zij heeft, met al wat zich beweegt en leeft, het is het wettig eigendom des Heren. Amazia, maak je nou maar geen zorgen over die 100 talent, want ik zorg dat dat aangevuld wordt en dat je niks tekort komt en dat je nog veel meer zult krijgen. Dat kan. Maar gemeente, ik hoor er meer in. Want daar staat tegenover die man God zijn koning, zover ik de indruk heb, die de Heere niet kent. Die steeds meer vervalt, zei ik al. Die tenslotte tot de afgoden de toevlucht neemt. Afgoden gaat aanbidden. Voor hen neer gaat buigen. Reukoffers gaat brengen. Een koning die bovendien ook nog, heb ik nog niet verteld, ook nog een zinloos geweld tot stand brengt. Hij gaat zich meten met de koning van het tienstammenrijk. Met Joas, de koning van Israël. Zonder enige reden zegt hij, laten we oorlog voeren met elkaar. Joas zegt, laten we dat nou niet doen. Ook weer, hij luistert niet. En tenslotte wordt het zijn levenseinde. In dat kader, gemeente, dan ben ik zo onder de indruk van de goedheid van God. Want dan zie ik hier God in de man Gods toetreden op Amazia. En God zegt, ik heb veel meer te geven dan dit. Amazia, denk toch niet aan geld, man. Denk toch niet aan je koningschap. Denk toch niet aan rijk zijn of zo. Of aan verlies van rijkdom. Ik heb veel meer te geven als dit. Of dan dit. Wat heeft God dan te geven? Ja, gemeente, waar zal God het over hebben? Ja, God spreekt. Hè? Kan God het niet over geld hebben? Natuurlijk kan God het over geld hebben. Maar hier heeft hij het over meer. Als ik er goed over nadenk, als ik het goed zie, dan zegt God eigenlijk, Amazia, ik wil mezelf aan je geven. Ik heb veel meer te geven dan dit, namelijk mijzelf en mijn genade en mijn zegen en verzoening en heling van jouw leven en heiliging van je bestaan. God weet wat er gebeurt bij Amazia. God ziet het er uit de pas lopen. Ik zie hier een Godgemeente, die zich aanbiedt, presenteert. En zegt, ik heb veel, staat er toch? Ik heb veel meer te geven dan dit. Namelijk mezelf en mijn heil en mijn genade en mijn vergeving. En al de weldaden die God heeft. Mooi hè? Gemeente, ik was er van de week zo van onder de indruk. Ontdaan van bijna. Ik denk, zo is God. Daar staat Amazia met zijn halfslachtigheid en met zijn geld. En God zegt, man, er is iets veel beters. Mijn heil, mijn genade. Veel meer. Ik zei toen net al, die 100 talenten, dat was best heel veel geld. God zeg maar, ik heb veel meer om te geven. De Heer heeft u veel. U, hij staat erbij trouwens. De Heer heeft u, niet in het algemeen, God kan veel geven. Dat was ook prachtig. Nee, de Heer heeft u veel meer te geven. Dus God biedt zijn genade aan. God zegt, ik heb heel veel te geven. Amazia, doe je handen open. Amazia, verwacht het van mij. Veel meer. Alles wat ik te geven heb, wil ik je geven. Lieve gemeente van zij, zo is God. Zo is God. Is je veranderd? Nee, in de Bijbel staat, gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. Maleach 3 staat, vers 6, ik, de Heere, word niet veranderd. En daarom zegt de Heere vanmiddag tegen u en tegen jou en tegen mij. Ik heb u heel veel te geven. Dat is mooi. Heel veel. En daarom zongen we met Psalm 25. Milde handen, snap je? Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En die milde handen die houdt de Heere vanmiddag op. En die milde handen biedt de Heere aan. En de Heere zegt, ik heb u zoveel te geven. Wat dan allemaal? Ja, gemeente, dat kan niet in één preek. Wat heeft de Heer te geven aan een verloren zondaar, aan iemand die gevallen is in het paradijs? Want dat zijn we allemaal. In Adam en Eva zijn we meegevallen. We komen op de wereld als zondaren, als kinderen van Adam, kinderen van de toorn. Goddeloos, tot en met, zondig, van top tot teen, meelaats van de voetzool tot de hoofdschedel toe. Gemeente, dat dreugt geen draad van ons van nature, geestelijk. En nu zegt de Heer, weet je, ik heb veel te geven. Bijvoorbeeld, laat ik een paar dingen noemen. De wedergeboorte. Dus wedergeboorte, dat is gemeente het grootste wonder wat een mens mee kan maken, toch? Als je van dood levend wordt, als de Heilige Geest in je leven opduikt, als je een nieuw leven ontvangt. Mooi is dat. Als het leven aan je ziel gegund wordt, zeg maar op Psalm 119, vers 88. Als de Heilige Geest je aanraakt, als het woord voor je open gaat, als je gaat luisteren, als je gaat bidden, als het gaat leven voor je. Bij de ene gaat dat zus, bij de ander zo, dat weet ik wel. Er zijn mensen die weten het moment van hun wedergeboorte. Anderen zeggen, daar ongeveer ging het gebeuren, daar ging het heel langzaam voor mijn leven. Dat is goed gemeen, dat maakt niet uit. Maar als het er maar is, hè. Is er vanmiddag iemand in de kerk die zegt, ik ben niet wederom geboren, misschien? Kom maar, hij heeft u heel veel te geven. Vraag het maar, hou uw lege hand maar op. Zeg hij, o Heere, ik ben nog niet wederom geboren. Ik ben nog geen kind van God. Ik ben nog dood in de misdaden en de zonden. Maar u zegt in de tekst van vanmiddag dat u veel te geven hebt. Veel meer dan 100 talent zilver. Oneindig veel meer. God wil het u geven. Gemeente, ik ben er vast van overtuigd dat als wij verloren zouden gaan, dan is dat echt eigen schuld. Dan zullen we nooit God iets ongerijms kunnen toeschrijven. Zeggen, Heer, het lag aan u. Of ik was niet uitverkoren of dat soort dingen. Dan moet je zeggen, Heer, ik heb het niet gewild. Ik heb het niet gewild. Maar God zegt, ik heb uw dodelijke dag niet gewild. Gemeente, wees ervan overtuigd dat die tekst in Ezechiël klopt. Hè? Dat de Heer geen lust heeft in een dood van een zondaar, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Ja, maar zegt de dominee, ik kan me niet bekeren. Nou, dat klopt. Ik kan dat ook niet. Maar dat mag je ook aan de Heer vragen. Dat is ook weer dat vele meer. Heer, laat mij in het leven van de bekering mogen delen. Wilt u mijn leven veranderen? Wilt u mijn leven omdraaien? Wilt u mij omkeren naar u toe? Mag ik u zoeken? Mag ik u dienen tot uw eer leven? Dat hoort ook bij dat vele meer. Het leven van de bekering, het samen oplopen met God, het leren dienen van de Heer naar zijn woorden, naar zijn wetten. leven van de heiliging kan je het ook noemen. U zegt, dominee, mijn leven, och. U zegt, dat is lang nog niet wat het wezen moet, het leven met God. U had het over Anna vanmorgen. Dag en nacht diende ze God. U zegt, bij mij lukt dat niet. Ik word opgeslokt door deze wereld. Ik heb teleurstelling, ik heb verdriet. Ik ben elke keer weer voor God niet die ik moet zijn. En ik ben er heel moedeloos over af en toe. Kom maar dan, broeder en zuster, kom maar. Ik weet een mooi adres voor u, de Heere. Veel meer te geven. Hij wil u meer geven in het leven van de heiliging. Meer in het leven van de bekering. Meer om met hem samen op te lopen naar zijn wil en eer te leven. Het ligt allemaal klaar. Waarom deel ik het dan niet in? Ja, gemeente, meestal, dat ligt aan mezelf. Vanwege mijn zonde, vanwege mijn oppervlakkigheid, vanwege mijn wereldgelijkvormigheid. Weet je, wij zijn geestelijk soms heel oppervlakkig, gewoon omdat we het zelf niet willen hebben. Of er geen aandacht aan besteden, of geen zin in hebben, of geen tijd voor. Er zou eens meer moeten bidden. Ik bedoel het niet als een cliché, hoor, want dan is het ook waardeloos. Maar gewoon meer eens bidden, gemeente. Ook concreter bidden. Als je niet wederom geboren bent, dat je dat gewoon concreet aan de Heer vertelt. Heer, ik ben nog niet wederom geboren. Wilt u dat in mijn werken door uw geest? En Heer, het leven van de bekeringen, er is nog zoveel aan ontbreekt daaraan. Aan de afsterving van de oude mens, de opstanding van de nieuwe. Heer, laat het doorbreken, doorwerken, doorgaan. Heer, ik zou zo graag heilig voor uw leven, maar ik ben nog zo onheilig, weet je, daar kom je achter. Hè? Onheilige gedachten soms en woorden en daden. Gewoon aan de Heer vertellen. Dat vind ik zo mooi in de Bijbel. Er staat dat je bij de Heer je hart mag uitstorten. Je hebt misschien een hele goede vriendin. Of jij of een vriend. Of bij je man of je vrouw kan het. Of bij iemand anders. Dat is allemaal verschillend. Heerlijk als je eens even kan lossen. Zeg maar. Hoe zeg ik dat? Uitpraten, uitspreken. En gemeente, dat is zo heerlijk. Hè? Dat de God zegt dat hij het gebed hoort. Psalm 65. En dat je je hart mag uitstorten. Psalm 62. En vanmorgen had ik het al over die Emmausgangers. De Heer Jezus loopt met hen op. En hun ongeloof en hun verbijstering en hun verdriet. Ze uiten dat allemaal. Jezus zegt niet na twee zinnen, nu moet je even stoppen. Je gaat veel te ver en zo. Nee, hij luistert. En hij luistert nog eens een poosje en nog eens. En dan zijn ze klaar, dan gaat hij pas spreken. Jezus zei, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Ja. Yeah. En zo leer ik hem kennen, toch? Waarom ga ik zo van de Heer Jezus houden? Omdat hij zo is. Hè? Zachtmoedig, nederig. Ja, hij kan ook streng zijn. Hij zegt me de waarheid, zeker te weten. Hij is niet poeslief. Nee, dat klopt ook weer niet. Maar zachtmoedig en nederig van hart. Hij zegt vanmiddag, kom maar als het niet meer gaat. Kom maar als het niet meer lukt. Kom maar als je oud wordt en alles wordt anders. Je mag bij hem schuilen. In een onveilige wereld, in een onveilige kerk. Ja, onze kerken zijn ook niet veilig op dit moment. De wereld om ons heen is niet veilig. Waar is het nog wel veilig? Hier, bij Jezus. Veel meer te geven. Vergeving van zonden, dat is ook zo'n gave. Gemeente, is er vanmiddag hier iemand in de kerk die met zijn zonden zit? Je hebt natuurlijk mensen die zitten er niet mee of die hebben er geen last van. Die zeggen, ja, nou ja, je maakt allemaal wel eens fouten, weet je. Maar als de Heilige Geest in je leven komt, hè, dat hoort ook bij de wedergeboorte en het werk van de Geest, dan krijg je last van je zonden. En dan kom je erachter hoe verschrikkelijk de zonde is. Ik ben nu een preek aan het lezen van Ralph Erskine over de wet is de kracht van de zonde. Dat staat 1 Korintiërs 15. En lees u dat wel eens, zo'n puritein, Ralph Erskine of Ebenezer, dat was zijn broer. En dan denk je ook bij jezelf weer, oh, wat zijn mijn preken super oppervlakkig, want zo'n diepte schriften in, hè. En als Ralf dan in die preek laat zien, gemeente, hoe verschrikkelijk de zonde is. En wat de zonde sloopt, niet alleen ons eigen leven en voor een ravage aanricht, maar richting God, hè, want zonde is altijd zonde tegen God, hè. Eén verkeerde gedachte, niemand weet het, maar God weet het, zonde tegen God. Eén verkeerd woord, had ik niet mogen zeggen, God weet het, zonde tegen God. En dat stapelt zich maar op en dat gaat maar door en dat gaat maar door. De zonde is echt verschrikkelijk. En gemeente, u weet dat toch, dat één zonde is genoeg om ons eeuwig te verdoemen. Hè? Bij God is het niet zo dat hij zegt, nou als je in de hel komt, dan moet je, ik noem maar wat, 100.000 zonden hebben. En als je daaronder blijft zitten, dan zit je aan de veilige kant. Nee, gemeente, één zonde, en die hebben we dus allemaal al lang gedaan, want we hebben er al honderden, duizenden gedaan. Dus één zonde is al genoeg om mij te verdoemen, dus heel die berg schuld is ruimschoots voldoende voor God om tegen mij te zeggen, ga maar weg. He, ga weg van mij. Gij vervloekten, notabene. Voor eeuwig van God verstoten, voor eeuwig verloren gaan. Weet je, dat hebben we allemaal verdiend. Dat hebben u verdiend en jij en ik. U zegt, dominee, ik krijg Spaans benauwd ervan. Gelukkig, want dan is het doen aan. Kijk, als ik niet Spaans benauwd van krijg, dan denk ik, nou laat maar. Of God is liefde, of het komt allemaal wel goed met iedereen. Gemeente, dat is niet waar, dat is een duivelse uitvinding. Maar er is wel doen aan. Voor je zonden is er een oplossing. Lieve gemeente, het is niet door onszelf bedacht, want ik zou niet weten hoe ik het had moeten bedenken. Maar die heeft God bedacht. God heeft een oplossing bedacht voor onze hemelhoge schuld. En u weet die oplossing natuurlijk. Maar ik hoop, lieve gemeente, dat u die bevindelijk weet. Ik wist dat vroeger ook wel wat die oplossing was, totdat God me het liet zien. Toen wist ik het echt. En toen wist ik het voor mezelf. En dat hoop ik dat u dat ook mag weten, of mag gaan weten. U zegt, dominee, ik zit zo met mijn zonde en met mijn schuld. Wat is de oplossing dan? Gemeente, het is eigenlijk heel eenvoudig. Wij maken het ingewikkeld. Wij schrijven de boekenkasten vol over. Maar het is heel eenvoudig. U zegt, vertel. Kom tot de Heer Jezus. En geef u aan hem gewonnen. En geloof in de Heer Jezus. En gij zult zalig worden, zei Paulus tegen de stokbewaarder. Hè? Die man die stond met zijn zwaard in zijn hand, misschien wel op zijn borst gericht. Hij ging zelfmoord plegen, want hij dacht, al die gevangenen zijn gevlucht en dan, dat kost mij mijn leven. En dan doe ik het liever zelf. Ho, ho, zegt Paulus, niet doen, niet doen. Mannen, wat moet ik doen om zalig te worden, behouden te worden? En Paulus begint niet met een hele lange preek, een heel ingewikkeld verhaal. Is dit en dat, dat is allemaal van ons. Paulus zegt, geloof in de Heer Jezus Christus. En je zult behouden worden. En dat mag die man doen. De Heilige Geest komt erin mee. Want hij deed dat niet zelf. Nee, de Geest komt erin mee. En hij geeft zich over aan de Heer Jezus. En dan komt hij erachter wat hier ook al staat. Veel meer te geven. Hij ontvangt vergeving van al zijn zonden. Als heiden, als cipier en alles wat op zijn geweten heeft. Het wordt allemaal weggewassen door het bloed van Jezus. Kijk, lieve gemeente, dat wil God ook aan u geven. God wil u vergeven. Hoeveel het zij. Psalm 103. Hij wil het genadig, komt hij, onverdiend, vergeven. Weten we dat, wat we vanmiddag moeten doen? Weet je, dan moeten we met onze zonden naar de Heer gaan. U zegt, ik schaam me. Dat is goed. Maar leg ze maar voor de Heer neer. U zegt, ik heb zoveel gezondigd. Dat klopt. Leg maar voor de Heer neer. En is God zo, dan vergeeft hij. En dan vergeeft hij menigvuldig. En dan vergeeft hij alles. Dan blijft er niks zitten, gemeente. Dan blijft er niks achter. Dan gaat het zelfs zo radicaal en zo finaal. Dan gedenkt hij de zonden niet meer. Dat is knap, hè? Als wij iemand vergeven, als iemand om vergeving vraagt, dan moet dat pas, denk ik. Dan moeten wij vergeven, maar dan blijft het soms in onze gedachten nog wel eens zitten. Of het vloept weer omhoog, of je kan het dus heel slecht vergeten. Maar God die het al wetende is, vergeeft menigvuldig. En gedenk mijn zonde niet meer. Veel meer. Amazia, God heeft veel meer te geven dan die 100 talenten zilver. Vergeving. Ja. En die heeft meer gekost dan 100 talenten zilver, gemeente. Vat je hem. Wat heeft dat gekost, die vergeving en die heiliging en die wedergeboorte en die vernieuwing? Dat heeft het bloed van Jezus gekost. En hoeveel is dat waard? Dat is niet een waarde uit te drukken. Weet je, ik zie wel eens een getal ergens staan en dan kan ik het niet uitspreken. Dan is dat met zoveel getallen, dan weet ik het gewoon niet hoe ik het zeggen moet. En gemeente, dit kan ik helemaal niet zeggen. Het bloed van Jezus, dat gaat alle waarde te boven. Dat bloed van Jezus is zo rijk en zo heerlijk en zo kostbaar en zo alles reinigend en aanpakkend. Kinderen in de kerk, kijk dat verhaal uit Goshen, Egypte, weet je. Dan moesten de vaders een lammetje slachten en dan moesten ze het bloed opvangen in een schaal. En dan moesten ze dat aan het kozijn van het huis smeren, weet je, waar de deur in draait. En dan zeiden die vaders, nu gaan we achter het bloed. Nu moeten we achter het bloed, want de verderfengel komt langs vannacht. En als hij geen bloed aan ons huis ziet, daar stond misschien zijn oudste zoon naast hem. En hij was misschien zelf ook de oudste. Net zoals ik de oudste van mijn ouders ben en Arjan weer van ons, die woensdag bij u hoopt te zijn. Dan zou zijn vader zeggen, dan gaan wij eraan vannacht. Want ik ben de eerstgeborene en jij bent de eerstgeborene. En dan gingen ze achter het bloed. En lieve gemeente van Zeist, broeder en zuster, jonge vriend. Kom achter het bloed. Kom achter het bloed van Jezus. Schuil daar. Wees daar. Kom terug als je weggegaan bent. Want dan ben je veilig. Achter bloed. En daar is vergeving. En er is heiliging. En er is genade. Veel meer. Ja man, God, je hebt gelijk. Of u had gelijk. De Heere heeft u veel meer te geven dan 100 talenten zilver. Genade. Oneindige genade. Verbazingwekkende genade. Wat heeft u nog meer te geven, gemeente? Nog twee dingen misschien. Weet u wat de Heer ook nog kan geven aan zijn kinderen en ook geeft? Hij geeft aan hen een voorspraak bij de Vader. Heer Jezus is in deze wereld gekomen, had ik het net over. Heeft geleden, is gestorven, heeft zijn bloed gestort. Een volkomen verzoening aangebracht. Een eeuwige rechtigheid. Wat zegt de Bijbel daar allemaal over? Maar Gods kind mag het weten, ik heb ook nog een voorspraak bij de Vader. Een voorspraak, een advocaat, een paracletes. Iemand die voor mij opneemt. Iemand die tussentreedt bij de Vader. Iemand die voor mij bidt. Dat is de Heer Jezus. Met zijn doorboorde handen komt hij bij de Vader. Hij pleit voor zijn volk. En alles wat hij vraagt, krijgt hij. Als wij bidden, dan krijgen we het niet altijd. Of we moeten een poos wachten. Of het gaat anders. Maar de Heer Jezus heeft geen onverhoorde gebeden. Als hij tussentreedt bij de Vader. En zegt, Vader, ik wil. Dan komt het, dan komt de zegen. Volk van God, weet u, als wij gezegend worden, als wij bemoedigd mogen worden, als de Heilige Geest in ons verder werkt, als we geestelijk mogen groeien en verdieping ontvangen in het geestelijk leven, dat is allemaal vanuit dit, hè. Niet wat jezelf, natuurlijk, de middel van de genade gebruiken, trouw zijn, zeker. Maar daar is een voorspraak bij de Vader die het voor me vraagt. Die zegt, Vader, ik wil. Dan komt het, de zegen, de genade. Ik heb eens op een begraafplaats rondgelopen, gemeente. En er stond op een grafsteen, haar leven was dienen. Dat was een mevrouw die daar lag, die ik uiteraard niet kende. Toen dacht ik, dat is mooi, hè. Deze mevrouw, die haar leven heeft ze gediend. Waar weet ik natuurlijk ook weer niet, want het stond niet op de steen. Maar haar leven was dienen. En toen dacht ik bij mezelf, en dat geldt ook voor de Heer Jezus. Zijn leven is dienen. Op aarde was het al zo. En nu is hij bij de rechterhand van de Vader en is het nog zo. In Hebreeën 7, vers 25 staat dat hij leeft om voor ons te pleiten. Mooi. Volk van God, dat vergeten wij te vaak. Ik ook. Dat wij een voorspraak bij de Vader hebben. Dat de Heer Jezus aan de rechterhand van God is en voor ons bidt. Dag en nacht, voortdurend, zonder ophouden. En daardoor word ik gezegend en daardoor word ik bemoedigd en daardoor kan ik weer verder. Want ik bid niet alleen om geestelijke zegen, maar ook ondersteuning en troost en kracht en alles wat ik dagelijks leven nodig heb. Het wordt allemaal van hem afgebeden en hij ontvangt het en hij ontvangt het daarna. Veel meer. Gemeente, we hebben een levende heiland. Hè? We denken vaak aan de Heer Jezus aan het kruis hangend, lijdend, stervend, doodbloedend. En in onze geestelijke beleving misschien, dat is ons beeld van de Heer Jezus. Hij hangt aan het kruis, mijn verlosser hangt aan het kruis. Maar gemeente, hangt niet meer aan het kruis. Nee, hij is opgestaan, is bij de Vader. Hij bidt voor al de zijnen, ook voor hen die nog in hem gaan geloven. Dat vind ik ook een mooie tekst. Misschien is er vanmiddag iemand in de kerk, een van de kinderen, die zegt maar, dominee, ik heb nog geen nieuw hart gekregen. Nou, dan zeg ik vanmiddag, zoek dat dan, hè. En dan zeg ik vanmiddag ook tegen jou, misschien is de Heer Jezus al voor je aan het bidden. Want hij bidt ook voor hen die door het woord van de apostel in hem geloven zullen. Dus Jezus bidt voor zijn volk, voor allemaal. Ook voor hen die misschien nog geboren moeten worden en zijn kinderen zullen worden. Ook voor jou misschien, Is hij nu al aan het bidden? Vader, op dat moment, dan gaan we beginnen. Mooi hè? En zo is hij dag en nacht volk van God bezig. Trouw, betrokken, liefdevol. Hij weet wat we nodig hebben. En hij ontvangt wat we nodig hebben en hij schenkt het. Ik was zeer getroffen door de organist die voor de dienst een lied speelde wat ik wilde gaan citeren vanmiddag. Hij weet het niet, ik weet niet eens wie er speelt. Maar ik hoorde het van de week op internet. Ik doel op het lied Ruwe stormen mogen woeden. Nou, dat kent u hè? Dat ken ik ook wel, dat eerste couplet. Maar in een ander couplet staat dit. Dat heb ik nog nooit volgens mij gelezen. Aan Gods rechterhand gezeten, zal hij nimmer mij vergeten. Maar uit deernis met mijn lot, treedt hij voor mij in bij God. Oh, ik vond het van de week zo. Heb je dat ook wel? Dat je een lied hoort of een psalm en dat het recht naar binnen slaat. Prachtig, maar uit deernis met mijn lot, treedt hij voor mij in bij God. Dat doet Jezus. Zo is de compleet van ruwe stormen mogen woeden. Kijk, en de laatste, want dan moet ik stoppen, want ik moet naar Leerdam. Nog één gift. De Heer heeft u veel meer om te geven. Wat loopt dat allemaal op uit, gemeente? Ten slotte loopt het uit op het eeuwig zalig leven. Hoe mijn leven ook geweest is, dat weet ik niet. Gods kinderen hebben soms ook een hele zware, moeilijke weg. Begrijp me goed, ik sta niet te zeggen vanmiddag hier dat als je een kind van God bent, dat je altijd voorspoed hebt en dat het altijd goed gaat en dat het altijd licht is. Dat is gewoon niet waar. Het woord van God zegt dat ook, dat is niet waar. Gods volk heeft ook zijn moeite en zijn zorgen en zijn aanvechtingen en teleurstellingen. Lees de psalmen, lees andere schriftgedeelten. Paulus had een doorn in zijn vlees. Ik denk dat al Gods kinderen zo'n doorn hebben. Niet die van Paulus natuurlijk, dat was een engel van de Satan die met vuisten sloeg. Maar ik geloof dat al Gods kinderen zo'n gewicht aan de klok hebben. Daar ben ik zelf van overtuigd. Houd me dicht bij God en kort bij hem. En klein in mezelf. Dus dat heeft Gods bedoeling. Die oude mens waar ik het over had, daar houdt God mij ook mee. Klein, afhankelijk. Maar tenslotte gaat Gods kind wel naar huis. Hè? En gemeente, ik denk daar veel over na de laatste tijd, over het eeuwige leven. Ik was pas bij die broeder waar ik het vanmorgen ook over had. En daar hebben we het vorige twee weken terug over gehad. Hè? Over de toekomst van Gods volk. Over de eeuwigheid. Over wat ons ten deel valt, volk van God, als we bij de Heere mogen komen. Denkt u daar wel eens over na? Of zijn we zo plat geworden en zo oppervlakkig weer en zo diesseits, zo zei ik dat, op deze wereld gericht? Calvijn in zijn institutie zegt, denk na over het toekomende leven. Hè? De overdenking van het toekomende leven staat een hoofdstuk over. Gemeente, doen wij dat wel eens? Doet u dat wel eens, dat u rustig ergens gaat zitten? Of ik had het vanmorgen over wandelen. Hè? Dat u eens in de polder loopt. En dat u eens na gaat denken over, waar ben ik straks? En wat beleef ik straks? En waar zal de Heer mij halen? En hoe zal ik straks thuiskomen? U zegt, dominee, dat weet ik niet zeker. Nou, dan moet je dat eerst natuurlijk weten. Maar als je dat door genade mag weten, dat de Heer gekomen is, dat de Heer heeft opgezocht. Gemeente, wat leven wij dan weinig bij de eeuwigheid, bij wat komt, bij dat mooie, bij dat heerlijke, bij dat rijke. Dat de Heer mij thuis komt halen. En hoe dat gaat, dat is verschillend. Het laatste stukje van je leven, dat is bij iedereen weer anders. De ene maakt dat bewust mee, de andere niet bewust. Laat ik daar verder niet over spreken. Maar tenslotte komen de engelen dan bij het kind van God. Lucas 16, dat neem ik echt letterlijk, dat God een aantal engelen stuurt en die halen de ziel op. Want ja, hoe weet die ziel anders waar die moet zijn? He, dus dan komen een aantal engelen en die halen de ziel van Gods kind op. En die brengen die voor de troon van de Heere. En dan moeten die zielen rusten totdat Jezus terugkomt. En dan Dan krijgen de zielen van Gods kinderen weer de vereniging met hun lichaam, een verheerlijk lichaam, een volmaakt lichaam. Er zit geen ziekte meer in, er zit geen dementie meer in, er zitten geen gebreken meer in. Wat geamputeerd is, is er weer terug. Volmaakt, hemels, zalig, lichaam, God alles en in allen. En dan zijn we voor eeuwig op de nieuwe aarde. En gemeente, we gaan wel naar de hemel, maar dat is een tussenstation, zeg ik altijd. Ik bedoel het eerbiedig. Want de toekomst van Gods volk ligt op de aarde, op de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont, waar alles weer volmaakt zal zijn. Geen zonde meer, geen onvolkomenheid, geen gebrokenheid, geen pijn, geen verdriet, geen geweld, geen kerkelijk gedoe. Dat is allemaal voorbij. De gemeente, hoe zal het zijn straks? Ja, de Bijbel spreekt erover in beelden, dat weet ik ook allemaal wel. Maar die beelden die roepen bij mij in ieder geval op iets van harmonie, van vrede. Ook in het dierenrijk, Jesaja 11. Weet je, wat zal het er heerlijk zijn, volmaakt, vredevol. Altijd bij de Heer, altijd op de Heer Jezus zien. Hij is, daar staat hij. Staand als geslacht, mijn redder, mijn heiland. Kostelijk. En laatste weken zeg ik steeds in mijn preken, en hoe lang gaat dat dan duren? Ja, eeuwig. Maar Ralph Elskine las ik het gisteren ook, die had het ook al. Ik denk, hé, staat het ook. Dan zegt Ralph, dan ben je een miljoen jaar bij de Heer en dan komt er nog een miljoen en nog een miljoen. Eindeloos gaat dat door. En als gewone leven heb je ook fijne dingen, maar dan stoppen ze op een gegeven moment. Dan denk je, hé, het is voorbij. Straks zal het eeuwig zijn. Het wordt alleen maar rijker en groter en heerlijker. Gemeente, dat is de toekomst van Gods volk. Dat als de Heer komt en dat vele meer aan je deelt en uitdeelt. Het gaat maar door en het stapelt zich op en het wordt steeds heerlijker. En je wordt steeds kleiner in jezelf. En dat is de toekomst. Van de week had ik met die broeder nog over Psalm 68. Hebben we toch samen gezongen. Het vrome volk en u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. Een blijdschap zal dan onbepaald door het licht van Gods aangezicht straalt ten hoogste toppen krijgen. Soms ben je intens verdrietig, zie je het helemaal niet meer zitten. Zit je vol rouw, allemaal weg. Een blijdschap zal dan onbepaald. Er zit geen maat aan, er zit geen duur aan. Onbepaald door het licht dat van Gods aangezicht straalt. Zijn licht straalt van zijn gezicht af. Zijn liefde daalt op me neer. En ik zal er altijd zijn. Ik zal er niet meer uit kunnen zondigen, want dat gaat daar niet meer. Er is geen zonde meer, ik kan niet meer zondigen ook. Ik zit er nooit zelf meer mee tussen. Ik wijk niet af, ik dwaal niet meer af, ik haak niet meer af. Altijd vol van God. God allen en in allen. Alles en in allen. En dan eeuwig. Oh, krijg je er zin in. Ik zeg, dominee, ik zou, kom maar bij de Heer Jezus dan. Geef u gewonnen, geef u gewonnen. Hij geeft er deel aan, dat vele meer. De Heer heeft veel meer te geven dan dit. En dat gaat alleen nog maar door. En dat wordt alleen nog maar rijker en groter en heerlijker. En nog een keer, het houdt nooit meer op. Het houdt nooit meer op. Altijd bij Hem. Altijd verzoend met Hem. Altijd tevreden met Hem. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Gemeente, dat is de toekomst van de gelovigen. Heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben. Wat geen oor heeft gezien, wat geen oor gehoord heeft. Wanneer geen mens nou is opgeklommen. Dat ligt klaar. En dat komt. En dat geeft God. En dat las ik van, of dat hoorde ik van de week al tenslotte. Ook in datzelfde lied waar ik het net over had. Moet ik lang zijn hulp verbeiden. Zijne liefde blijft mij leiden. Door een nacht. Hoe zwart. Hoe dicht. Voert Hij mij. In het eeuwig licht. Amen. Gemeente, laten we danken en bidden. Genadig en barmhartig Heer in de hemel, we zijn deze dienst begonnen met te zingen: uw goedheid, Heer, is hemelhoog. En laten we dat allemaal volmondig mogen beamen aan het einde van deze dienst, dat dat werkelijk zo is. Maar dat we dat ook in ons leven mogen ervaren, Heer. Want als je het alleen theoretisch weet, dan is het al mooi genoeg, maar het is niet genoeg voor de eeuwigheid. En als we dan zien wat u tegenover Amazia door de man Gods laat zeggen, zo'n halfslachtige koning die tot steeds meer zonde vervalt, u wijst hem op uzelf. U zegt tegen hem: ik heb zoveel meer te geven dan 100 talent zilver. En Heer, uw dienaar heeft dat allemaal niet uit kunnen leggen vanmiddag, wat dat vele meer is. Want het is nog veel meer dan aan de orde gekomen is. Maar laten de hoofdzaken bepreekt zijn. En aangeboden. En genoten. Heren, dat we niet alleen weten dat de vergeving van zonden bestaat, maar dat u dat ook schenkt aan ons. En dat we niet alleen weten dat er heiliging van het leven is door de Heilige Geest, maar dat u ons leven heiligt. En dat we niet alleen weten dat er een leven der bekering nodig is, maar dat die bekering er is. En elke keer weer mag worden ondervonden. Heren, dat we mogen beseffen, want dat doen we te weinig, dat er een voorspraak bij de Vader is voor al uw kinderen. En dat dat ons vertroosten mag, ook als ons gebed niet lukt, of je het vergeet, of je kan het even niet. Dat we mogen weten, maar er is een voorbidder die dag en nacht leeft om voor mij te pleiten bij zijn Vader. Heer Jezus, we aanbidden u dat u niet alleen in deze wereld bent gekomen om te lijden en te sterven, maar dat u ook bent opgestaan, opgevaren naar de Vader, dat u aan de rechterhand Gods bent. En dan dat prachtige lied, Heere. Het is echt zo. Maar uit deernis met mijn lot treedt hij voor mij in bij God. Wat een wonder. Wie zou dat willen? Voor zo'n heilig, onheilig volk in zichzelf. Zondaren, verlorenden, kinderen van Adam. U treedt voor hen in bij God. O Heer Jezus, als u dat niet zou doen, dan was het een verloren zaak voor eeuwig. En dan gingen we allemaal verloren. En dan zou er een eeuwigheid wachten, maar die zou van heel andere aard zijn. Eeuwig buiten God. U hebt vandaag ook weer laten merken dat u dat niet wil. Dat u het beste met ons op het oog hebt, dat u geen lust hebt in onze dood, maar daarin dat we ons bekeren en leven. O God, geef het ook. Laat dat vele wat voorhanden is, geschonken mogen worden. En door een waar geloof aanvaard en genoten. Heere, wil met uw Heilige Geest in ons allemaal werken. Want we gaan inderdaad naar de eeuwigheid. En we weten niet hoe oud we zullen worden. Maar u wilt het geven. U wilt het zelfs aan Amazia geven. Die wilde het niet hebben. Die sloeg het af. Die ging eigen wegen in. Bewaar ons daarvoor, Heere. Maar leer ons van genade te leven. Opdat inderdaad ook wij door de nacht, hoe zwart, hoe dicht. En hoe donker kan het soms zijn, Heere, u weet het. Op uw tijd mogen gevoerd worden in het eeuwig licht. Inderdaad, daar nooit meer donkerheid, zonde, gebreken. Daar is de eeuwig licht. Omdat uw aangezicht ervan straalt. Van dat heilige licht. Waarin uw kinderen zullen opspringen en ophoren en er nooit genoeg van zullen krijgen. Heer, laat dat het blijde vooruitzicht zijn dat ons streelt, onze toekomst. En als we daar geen zicht op hebben, geef ons er zicht op. En als we er geen zekerheid over hebben, schenk ons die zekerheid. We gaan afscheid van elkaar nemen, Heer, dank voor de gezegende dag die we ontvingen uit uw hand. Wilt u ons veilig thuis doen komen, breng uw dienaar in Leerdam. Wilt u ook de rest van deze dag voor ons zorgen, geef een gezegende avond verder. Ook de komende dagen dragen we aan u op. De meeste van ons zullen wellicht vakantie hebben, vrij zijn, de kinderen in ieder geval. Mogen zo toeleven naar de laatste dag van het jaar 2024. Breng ons samen in de oudjaarsavonddienst. Geef dominee Hoefnagel wat nodig is om voor te gaan. Mogen samen met u dit jaar afsluiten en het nieuwe ingaan. Heer, doe verzoening over onze zonden, ook van vandaag. En laten we in verwondering naar huis gaan in aanbidding. Vader, Zoon en Heilige Geest. U zij de lof en de eer en de dankzegging en de aanbidding van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we zingen tot slot Psalm 68, vers 10 en 17. indrukwekkend. Mooi aan de psalmen. Heerlijk. Gemeente, bij de uitgang wordt gecollecteerd. Zoals u weet, de eerste collecte is voor de kerk. De tweede wordt onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.